Ik ben eigenlijk best benieuwd, gemeente, hoe u net deze psalm gezongen hebt. Psalm 106, vers 5 en 13. Twee versen die niet zo vaak worden gezongen in een eredienst. Als je die woorden zo op jezelf laat inwerken, en ik hoop dat je dat ook doet, al zingend zo'n psalm. Niet alleen probeert voor te stellen wat de dichter daarbij eigenlijk voor ogen heeft, maar al zingend dat ook op jezelf probeert toe te passen. Dat willen de psalmen toch ook toegeëigend worden op ons eigen hart en leven. Dan bekruip je me licht ongemerkt het gevoel, psalm 106, ik citeer toch nog maar even, vers 11. Zij maakte zich de Heere te spot een kalf bij horen tot een God. Nou ja, 2018. Dat doen we toch niet meer. Een beeld van een kalf maken. In de hoek van de kamer zetten. Om het toch door de gemeente dat eigenlijk aardig begint op te schieten. Ben ik tot nog toe geen afgodsbeeld ergens tegengekomen in een huiskamer. Ook geen Boeddha-beeld, gelukkig. Dus je hebt over afbeelding van een mens. Dat bedoelt de catechismus ook bijvoorbeeld een Boeddha-beeldje mee. Heeft het eigenlijk wel zin om vanavond over dit gebod te gaan preken? Ik kan me ook voorstellen dat je met dat gevoel vanavond in de kerk zit. Misschien niet helemaal scherp had toen je binnenkwam. Waar gaat de prediking vanavond over? Maar als je dan zondag 45 leest en bij jezelf denkt, ja, afgodsbeelden. Dat zien wij vandaag de dag toch wel anders. Niet alleen in de kerk, maar ook buiten de kerk. Al begint dat wel wat te veranderen, ook in onze Nederlandse samenleving. We keren weer terug naar het moderne heidendom. En in dit visuele tijdperk waarin we leven, willen we graag ook wat zien. En er valt ook veel te zien, ook op godsdienstengebied vandaag de dag, ook op ons vaderland. In ons vaderland wordt ons veel voor ogen geschoteld. Ik denk alleen maar aan de plaats waar ik zelf ben opgegroeid op dit moment. Is daar een professionele heksenclub? Nou, dat staat misschien nog wat ver bij Sliedrecht vandaan, maar op de Veluwe wordt met regelmaat 's avonds en 's nachts allemaal bijeenkomsten gehouden. En die mensen die zijn in het dagelijks leven gewone mensen, net als u en ik, hebben een professionele baan, leidinggevende figuren. Die keren weer terug naar de godsdienst van vroeger. Er zullen ongetwijfeld ook mensen tussen zijn met een gedoopt voorhoofd. Maar goed, tweede gebod, geen beeld maken. Wat hebben we er eigenlijk nog mee vandaag de dag? Ik wil de kern van de preek eigenlijk aan het begin van de preek samenvatten met een anekdote. En dat ook gebruiken om er een paar keer op terug te komen. Bij de tweede gebodgemeente moet ik altijd denken aan wat een vriend van mij een keer overkwam. Ergens op een groot vliegveld. Ik moest een overstap maken tussen twee vluchten. Liep van de ene hal naar de ander. In die grote hal waar allerlei gangen samenkomen. Stond daar midden tussen die mensen die overal naartoe gingen. Een blinde man. Verloren. Je zag het aan zijn houding, hij wist niet meer waar hij naartoe moest. Ook twee koffers in zijn hand en was de weg kwijt. Mijn vriend bedacht zich niet, die stapt naar die man toe en die zegt, meneer, kan ik u helpen? Die blinde man die kijkt om zich heen, al luisterend naar die stem. En die zegt, ja, ik moet die en die vlucht hebben. Dan zegt mijn vriend, dat is goed, ik zal u er brengen. Luister, goed. Naar mijn stem. Dan komt u op de plaats waar u wezen wil. Nou, het is nu even stil hier in de kerk. Maar je kan je voorstellen in zo'n druk vliegveld dat het daar echt niet stil werd toen die man dat zei, luister naar mijn stem. De man moest op twee manieren luisteren. Omgevingsgeluiden wegfilteren. En die ene stem waarvan hij het gezicht nog nooit had gezien en ook nooit zal zien. Onvoorwaardelijk vertrouwen. En naar dat geluid luisteren. Dan zitten we eigenlijk midden in 2018 aan de hand van dit tweede gebod. Je zit hier vanavond in de kerk, jongelui. Om je ogen dicht te doen, niet om te gaan slapen. Maar om in het gebed je leven onvoorwaardelijk over te geven aan God. Luisterend naar zijn stem. En ik zeg dat zomaar even in twee zinnen. Je ogen dicht doen. Luisteren naar zijn stem. Zij die de Heere mogen kennen, weten wat voor worsteling dat is, elke dag weer opnieuw. Om God niet voor te stellen met onze ogen, maar ons helemaal te concentreren op zijn stem. Dat zit in onze gemeente, iets voorstellen. Ook dat hebben we heel vaak in het dagelijks leven. Wanneer u wordt opgebeld door een onbekend persoon, dan luistert u naar zijn stem. En al binnen een paar woorden hebben we een bepaald beeld van iemand in onze gedachten. Een man of een vrouw, en daar kun je soms ook nog in vergissen. Misschien die leeftijd van die persoon die je dan opbelt. We hebben dat ergens ook nodig. Om een stukje grip op een situatie te krijgen. Te weten wie we voor ons hebben. En uitgerekend als het gaat om de belangrijkste in ons leven, om de Heere God, dan verbiedt de Heere dat direct en heel radicaal. Laat nergens ook even de deur op een kier openstaan, maar is daar heel stellig en heel duidelijk in, op geen enkele manier een afbeelding van God. Waarom is de Heere daar zo radicaal in? Kunnen wij God niet zien dan? Jawel. Nu nog niet. Maar er breekt een moment aan voor Gods kerk. Dat we hun ogen mogen open doen. Gevouwen handen mogen openleggen. Uitstrekken. En te ondervinden wat het woord nu zegt, wij zullen hem zien. Gelijk hij is. Met onze eigen oog. Met een herschapen lichaam. Met gevoelens en emoties. God zien van aangezicht tot aangezicht. Nu nog niet. Maar bij tijd en wijle verlang ik er wel naar, u ook niet. Dan heb je dat soms niet, dat verlangen dat je bij wijze van spreken het gordijn even opzij wil schuiven. Vanuit nieuwsgierigheid die gevoed wordt door de liefde. U had te mogen ondervinden wat we zo vaak zingen. Verzadigd te worden met zijn goddelijk beeld. Wie verlangt er niet naar? Die de Heere mag vrezen om God te mogen zien zoals hij echt is. We mogen hem zien, nu nog niet. Maar Gods kerk zal hem straks zien. En krijgt van God de eeuwigheid om hem te bewonderen. In de veelzijdigheid van wie de Heere is. De Heere wil dat hij nu nog niet gezien wordt. Om ons helemaal te richten op zijn stem. En dat is niet alleen heel lastig, zo bewijst het Oude Testament dat. Ik stip het maar heel even aan, ik wil met u naar het Nieuwe Testament. Een samenleving waar alles erop ingesteld is om de dingen te zien en te ervaren. Zeker vanuit de godenwereld. Waar de goden worden voorgesteld als een soort grote familie. Op de catechisatie hebben we het vorige week er ook over gehad bij een aantal groepen. En om zo'n manier ook grip te krijgen op de dingen die we normaal gesproken niet in onze macht hebben. Elke god heeft zo zijn eigen taak en functie. Boze goden en goede goden. Kwade godinnen en valse godinnen. En ze zijn dan ook nog eens een keer familie van elkaar. Dat is de wereld waarin het Oude Testament ontstaat. Je bent nooit helemaal zeker van je zaak. Je moet de goden ook recht voor je houden. En ervoor uitkijken dat ze niet achter je komen te staan, want wat kan er dan gaan gebeuren? En in die samenleving geeft de Heere zijn 10 geboden. Maar terwijl God met zijn vingers die eerste tafel van de wet aan het schrijven is, wordt op datzelfde moment beneden een gouden kalf gesmeed onder leiding van zijn dienstknecht de priester Aaron. Waarom willen de mensen dat? God afbeelden. Want dan heb je een God onder de hand bereik. Dan kun je naar je hand zetten. Neem je mee. Een God die jij graag wilt hebben en je zo voorstelt. Dat zit wel in onze natuur. Ik kwam in een van de catechismusverklaringen nog wel een aardig voorbeeld tegen. Dat was het volgende. Een aantal kinderen die graag een schildpad wilden. Mijn vader had dat verboden. Toen gaven zijn vader voor zijn verjaardag een schildpad. Als cadeau. De lijn werd meteen doorgetrokken ook naar het tweede gebod. Maken van een beeld. We projecteren onze gedachten over goed, kwaad op een beeld en leggen dat zo vast. Maar dat is niet het enige, gemeente, wat het tweede gebod ons vanavond wil verbieden, hem afbeelden. Want we hebben vanavond gelezen uit het Lucas-evangelie. En dat is een samenleving waarin de afgodsbeelden al lang verbannen zijn uit het midden van Israël. Ook als les natuurlijk van wat het volk heeft meegemaakt in de ballingschap. Sporen daarvan kom je in Jezus dagen tegen. Israël die op dat moment ook echt als volk de keuze heeft gemaakt om geen afgodsbeeld meer op te richten binnen de samenleving en ook niet in de tempel. Daarom ook juist in die wereld van het Nieuwe Testament ervoor past om op wat voor manier dan ook een God af te beelden. Denk alleen maar jongelui ook aan dat moment dat de Heer Jezus wordt lastiggevallen met die vraag over de belasting, dat muntje waar de afbeelding van de keizer op staat, die dan al goddelijke eer begint te ontvangen. Ook daar wilde men in Israël niet aan meedoen, zodat de Romeinen het Joodse volk hadden vrijgesteld om eigen munten te slaan. Maar als ik het Leidens-evangelie goed lees, en zeker dat gedeelte dat we vanavond samen hebben gelezen, dan hoor je tussen de regels door het tweede gebod doorklinken. Alle beelden van God en van zijn Messias lopen stuk op die man die daar staat in het midden van het Sanhedrin. Die zegt God te zijn, terwijl die daar geboeid voor zijn rechten staat. Die zegt te kunnen bevelen over de legioenen. Duizenden engelen zullen hem te hulp schieten. Maar hij werd achtergelaten door zijn eigen vrienden en discipelen. Die beleidt de schepper te zijn van hemel en aarde. En in de kelder van het paleis van die Pilatus wordt afgeranseld, gegezeld door een Romeinse soldaat. Die zegt de koning der koningen te zijn. En als Pilatus hem naar buiten brengt, met die versleten purperen mantel en die doornenkroon op zijn hoofd, stelt hij hem voor als een spotkoning. En die man die ondergaat dat dan ook nog eens een keer, alsof hij geen kant op kan. Wanneer hij aan het kruis wordt genageld, de tweede schriftlezing, moet horen als u kan en u wilt het, bewijs het dan eens. Waar hebben we dat vandaag meer gehoord, gemeente, die kan, wil, bewijs het eens. Dat zagen we vanmorgen in de geschiedenis van die Pilatus. Die tot deze man, Jezus uit Nazareth, kwam. En die draaide toen om. Herinnert u zich dat nog? Als u wilt het. U kan het. Bewijs het voor mij dan eens. Reinig mij. Blijkbaar is dat dus ook mogelijk. Om zonder beeld in je kamer, zonder afgodsbeeld in de tempel, wel een verkeerd beeld van God te hebben. En met dat verkeerde beeld, de Zoon van God te bespotten. Lucas zei, zo luisteren we vanavond, ze belasterden hem. Dat is inkleuring van de evangelist. Ze spraken hem aan op zijn godheid en haalden dat naar beneden. Door die jute zak of een andere zak over zijn hoofd te trekken, in zijn gezicht te slaan en te zeggen, als u nou die God bent, profeteer dan eens wie u heeft geslagen. Ze belasterden hem. Terwijl als wij er zo binnenlopen gemeente en aan het Sanhedrin zo even te loop zouden vragen, waar zijn jullie nou eigenlijk mee bezig? Dan zouden ze en bloc tegen u en mij zeggen, wij dienen God. Met een verkeerd beeld Gods Zoon kruisigen. Maak even een sprong. Zit in het tweede deel van Lucas in het boek Handelingen. Een jonge man die later zegt, ik meen de goden een dienst te doen. Met dat beeld op zijn netvlies van wie God is volgens hij, Paulus, Saulus van Tars, slaat hij de hand aan Jezus' volgelingen. Werpt mannen en vrouwen in de gevangenis, martelt ze daar en naar eigen zeggen heeft hij er ook verschillende vermoord in de gevangenis. Menende God een dienst te doen, 's avonds in de martelkamer. En voordat hij ging slapen boog hij zijn knieën en dankte hij God voor de dag die achter hem ligt. Kijk, dan komt dat tweede gebod wel even dichter bij huis. Dan heeft dat niet alleen te maken met wat de Heere zegt, laten we het gebod nu maar eens gaan lezen, gemeente, hem niet afbeelden, op geenerlei wijze afbeelden. Maar dan gaat het vooral in de kern van dit gebod om iets heel anders. Wat we wel mogen doen tegenover het niet doen, namelijk het niet afbeelden. We mogen luisteren naar zijn woord, daar eindigt het deze zondag mee. Laatste antwoord en vraag en antwoord, daar staat, nee, wij moeten niet wijzer zijn dan God, de welke zijn christenen niet door stomme beelden, maar door de levende verkondiging van zijn woord wil onderwezen hebben. Hoe krijgen wij een recht beeld van de Here? Dat staat of valt allereerst met de vraag of we wel de Bijbel lezen. Mag ik dat aan de hand van dit gebod nogmaals een keer bij u neerleggen, gemeente? Dat is iets wat ons, en als ik zeg ons, dan kijk ik links en rechts van mij naar de kerkraad, als ook naar verschillende mensen die betrokken zijn bij het jeugdwerk, echt drukt op dit moment. Bij verschillende jongeren de Bijbel niet open gaat. Dan hebben ze nu op dit moment dus een verkeerd beeld van God. Ze praten misschien wel over hem. Gelukkig doen ze dat ook. Dan heb je een ingang voor een gesprek. Maar je hoort dat ze God niet kennen. Ze kennen hem niet. Omdat zijn woord dicht blijft. Dat grijpt mij vaak aan, gemeente. En ik hoop dat dat ook meegenomen gaat worden. En ik wil ook hen oproepen die weten wat bidden is, om dit tot een concreet gebedspunt te gaan maken in de binnenkamer. Bid voor de vele jongeren in onze gemeente die op dit moment niet Bijbel lezen en niet bidden. En God dus niet kennen. Ik begrijp het dan ook dat een preek heel moeilijk is. Snap ik. Als je Bijbeltje dicht blijft. En op zondag gaat hij letterlijk open en wordt eruit verkondigd. Dan snap ik dat jij een preek heel lastig vindt om te volgen. Zoals ik het heel moeilijk vind om misschien bepaalde onderwerpen waar jij heel veel van weet, te kunnen volgen. Omdat ik daarin niet geïnteresseerd ben. Ik snap het. Als ik zo even om de hoek bij u kijk, kom vanavond toch even op huisbezoek. Heb je dat nou ook wel eens gemerkt als vader en moeder van de kinderen? Wat een schuil kan gaan achter zo'n opmerking. Ik begrijp het niet waar het in de kerk over gaat. Het kan best zijn dat de dominee moeilijk is, dat ben ik soms. Zij me vergeef. Maar heeft u ook wel eens aan de andere kant even gekeken? Achter de slaapkamerdeur van uw zoon of dochter? Gewoon maar eens die vraag gesteld. Wanneer ging jouw bijbeltje nou voor de laatste keer open? Voor sommige jongeren al 4, 5, 6 jaar geleden. Soms ging het al in groep 8 dicht. Ze zijn er, gelukkig. Ze horen me. Maar als dat nou een van uw kinderen is. Ga eens in gesprek. En gebruik dan eens rustig de kritiek van zo'n zoon of dochter op de kerk en op de prediking. Dat geeft voor jou als vader of als moeder een ingang om eens binnen te stappen in zijn of haar leven. Schrik ook niet meteen. Bid God van tevoren om geduld en voorzichtigheid, dat je niet meteen met je oordelen komt. Ga eerst maar eens gewoon rustig luisteren. Daar ligt een stuk nood van onze gemeente. Waarvan ik de indruk heb dat we dat nog niet als gemeente samen op dit moment dragen. We kunnen het jeugdwerk op orde hebben met allerlei organisaties, maar dan pas begint het. Dan pas begint het. We moeten gaan voor het hart van onze kinderen en jonge mensen, niet voor de buitenkant. We zitten dus nu al meteen in het hart van het tweede gebod. Wij moeten leren luisteren. En om te leren luisteren, gemeente, dat is het volgende wat het tweede gebod ons voorhoudt, betekent dat niet alleen letterlijk dat we onze ogen dicht moeten doen, maar ook figuurlijk. Denk even aan die blinde man op dat vliegveld. Hij moest zich concentreren op die ene stem die hij hoorde. En mijn vriend zorgde ervoor dat hij zo dicht mogelijk bij die blinde man bleef lopen. Stel je voor dat hij 4, 5 meter vooruit ging. Hij kon die stem niet meer horen, die man achter hem. Nee, hij bleef zo dicht mogelijk bij hem. Paste zich aan de gang van deze man. Maar ondertussen moest die man ook opletten dat hij niet andere stemmen ging luisteren en naar andere stemmen ging kijken met zijn gedachten en met zijn voorstellingsvermogen. En ik denk dat u het al aanvoelt voorkomen, die concrete toepassing die ik dus nu wil gaan maken. Te kunnen luisteren naar het woord van de Heer en neem dat ook eens mee in het gesprek met je zoon of dochter. Zal hij of zij, net als u en ik, moeten leren om de stilte te zoeken. Lewis zegt het in een van zijn werken. Als dit heeft over de binnenkamer, Lewis, jongelui, was een man uit Engeland, begin 20e eeuw, atheïst, tot bekering gekomen. En die maakt zo ergens de opmerking over het gebed. Hij zegt, als ik de deur van de binnenkamer achter me dicht doe, springen alle gedachten als leeuwen op mijn nek. Ze willen me aftrekken. Onrustig maken. Nou, is dat ook niet een gevoel dat zo vaak ons leven beheerst? Onrust. Het willen bijblijven. overal aan mee willen doen. Alles volgen. Overal over mee kunnen praten. Wat is het dan moeilijk, gemeente? En ik sta vanavond op dit moment ook gewoon even voor mezelf te preken. Om dan als de deur van de binnenkamer letterlijk even achter je dicht gaat en het stil wordt. Om het dan ook hier in je hart stil te krijgen. Je gedachten te kunnen ordenen. En al is het maar 5 minuten geconcentreerd te kunnen bidden. Ik kwam in de achterliggende dagen naar me toe, jongelui. Als je verleden hebt dat midden in de sport heeft gezeten, dan voel je de zuigkracht ook in deze tijd. Ik denk dat niet de enige ben die daar last van heeft. Dan bewaar je, dan bid je de Heer of Hij je wilt bewaren, dat je niet weer opnieuw erin meegenomen wordt. En wat ligt er tegenwoordig zo makkelijk voor de deur? Een paar klippen en je zit weer midden in die wereld. Hoe kan het dat wij een wedstrijd van 1,5 uur met een uitloop naar 2 uur heel geconcentreerd kunnen volgen en na kunnen vertellen? Nu ik vanaf de 18e levensjaar, 17e ongeveer, de Heere mag kennen, het nog steeds zo moeilijk vind om 5 minuten helemaal gericht op God te bidden. En ik denk niet dat ik de enige ben in de Bethelkerk die dat zo lastig vindt. Twee uur met je ogen. Je drinkt het in. 5 minuten je ogen dicht. Alleen maar luisteren. En antwoord te geven op Gods stem. Wat kost dat een inspanning? Waarom maakt de Heer het ons zo moeilijk? Waarom staat God het niet toe dat we iets van hem mogen zien? Nu doet de Heer dat wel en ik kom daar straks wel op terug. Niet van hemzelf, maar wel van zijn werk. Maar God doet dat om verschillende redenen niet. En ik wil dat uitleggen aan de hand van deze zondag. Kijkt u maar even met me mee naar de letterlijke tekst van de 10 geboden. Die ik aan het begin van deze dienst ook heb opgelezen. Dat staat in zondag 34. Daar staat, 2e gebod, gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is. Nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult ervoor niet buigen. En dan vertelt de Heer wie hij is. Want ik, de Heere, ik die heet en ben, ik ben erbij. Ik ben bij jou, betekent die naam. Uw God. Ben een ijverige God. Die paar woorden die de Heer hier uitspreekt, midden in het 2e gebod, beleidt de Heer zelf wie hij is. Hij is in de eerste plaats de Heer uw God, en dat is een verwijzing naar de aanen van de 10 geboden. Ik ben de Heer uw God die u uit het land, uit Egypte, uitgeleid hebt. Gods plaats een barmhartigheid voorop. Zijn innerlijke ontferming en bewogenheid, zijn opzoekende zondaarsliefde, waarmee hij zich boog over dat verloren volkje in Egypte, dat in de nood het uitschreeuwde naar God, en zijn almacht toonde door hen uit Egypte uit te leiden. Opnieuw weer die volgorde, net als vanmorgen. Ik wil, mijn liefde, ik kan, die u uitgeleid hebt. God wil zijn hart, zijn diepste gevoelens van liefde, niet laten vastleggen in een beeld. God wil zijn diepste gevoelens van liefde alleen maar kenbaar maken in de persoonlijke omgang met hem. Om te voorkomen dat wij zouden zeggen, dit is God, wijs het naar iets buiten ons. En we door genade wel mogen zeggen, ik ken God. Want ik weet vanuit mijn leven wie hij voor mij wil zijn. Gode zij dank. Geen beeld. Maar wel God zelf. De Heere zegt niet alleen dat hij gewillig is en dat hij almachtig is. De Heere zegt ook, kijkt u even met me mee, dat hij een ijverige God is. En dat betekent jaloers naar twee kanten op. Hij duldt geen ander na zich. Maar hij eist ook alle plek en ruimte voor zichzelf op. En dat is positief. Hij wil alleen in het leven in het middelpunt staan. En hij maakt er zelf ook plaats en ruimte voor. Eist die plaats niet alleen op voor zichzelf. Maar breekt die plaats ook zelf helemaal open. Opdat hij zichzelf in het hart van ons leven in het middelpunt kan plaatsen. De Heere is volgens dit gebod ook een rechtvaardig God. Kijkt u even met me mee. Die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, degene die mij haten. Derde en vierde lid, jongelui, betekent derde en vierde generatie, dus de kleinkinderen en de achterkleinkinderen. Ik moet bij dit gebod altijd denken aan verschillende momenten uit het pastoraat. En ik wil één moment naar voren halen. Wat gebeurt er nu als je een verkeerd beeld van de Heere hebt? Dat vertaalt zich ook door in de praktijk van het dagelijks leven. Als je het verkeerd, niet verkeerd vindt om maar één keer naar de kerk te gaan, dan heb je ook een bepaald beeld van God. Als je het niet nodig vindt om elke dag uit je Bijbel te lezen, heb je ook een bepaald beeld van God. Als jaren geleden dat ik op de avond voor Goede Vrijdag geroepen werd naar een sterfbed in een ziekenhuis ergens in het land, dan stonden we rondom het bed. Opa kon ook sterven. Zijn leven lang werd getekend door één grote worsteling. Hoe hij de Heere mocht leren kennen in het werk van zijn zoon. De Heere was overgekomen. En opa lag daar in een onnatuurlijke rust. De kinderen zeiden dat ook. Zo is mijn vader niet. Dat kwam omdat de Heere zelf daar op dat bed aanwezig was. We stonden daarbij, we zongen psalmen. Opeens komt er een zuster naar binnen, die kijkt me een paar keer heel streng aan en ze zegt dat we even meekomen. En op de hal zei ze, dominee, bent u dominee? Ik zeg, ja, ik ben predikant. We kennen geen ambtskleding in onze traditie, dat moeten we ook niet willen. Het is wel belangrijk dat een predikant en een ambtsdrager herkenbaar is. Ze weten wie daar door die ziekenhuizen gaat. Bij mensen binnenkomt, ook als je over straat gaat. Aan de hand van je kleding heb je zo'n praatje. Ook met totaal onkerkelijke mensen. Ze zegt hiernaast, in de zaal ligt een man te roepen om een dominee. We hebben er een gebeld, die wil niet komen. En ik zag u. Wat ben je blij dat zulke zusters in het ziekenhuis werken. Wilt u naar hem toe gaan? Ik kwam de kamer op en toen moest ik aan dit gebod denken. Maar een kort gesprek en in een oogopslag was het duidelijk. Hij lag te sterven. Het zal niet lang meer duren en het duurde ook niet lang meer. Maar wel scherp. En ik vroeg aan hem, gaat u nog naar de kerk? En hij vertelde in het kortste levensverhaal na zijn huwelijk geen voet meer binnen de kerk had gezet. Maar dat nu de eeuwigheid dichterbij kwam, hij moest denken aan het gebed van zijn moeder. Die was al 50 jaar overleden. Volhard in het gebed voor je kind. Ook al maak je de gebedsverhoring niet meer mee. Ze liggen wel voor Gods troon. Ik zeg, u moet sterven. Kunt u sterven? Nee. Zo zullen we die bekende geschiedenis lezen van die moordenaar aan het kruis. Morgen is het Goede Vrijdag. Aan de andere kant van het bed zat een vrouw van middelbare leeftijd. Ik zeg, we gaan bidden. En met dat ik dat zeg, die oude man sluit zijn handen. Die vrouw die kijkt me met grote ogen aan. Het bleek de dochter te zijn. Die niet wist wat bidden is. Dat bedoelt de Heere onder andere met het tweede, derde, vierde geslacht. Wat als je het loslaat? Dan weten de kinderen oprecht niet meer wat bidden is. Kleinkinderen niet meer. Ik leg het uit. Ik zeg, we vouwen onze handen. Sluit onze ogen. Want God is er. Ook hier. We horen zijn stem. We gaan u spreken. Er gingen drie in gebed. Eén voor het eerst. Eén sinds lange tijd. En de ander die dagelijks bidt, maar zo vaak gedachteloos. Ik heb er nooit meer wat van gehoord, gemeente, dat hoeft ook niet. We mogen leggen in de handen van hem die ook in dat gebod zegt. En doe barmhartigheid aan duizenden degene. Wat staat er dan in dat gebod? Die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gods woord klonk aan de rand van de eeuwigheid. We hebben gesmeekt om genade. Het overgegeven in doorboorde handen. Maar ik vind dat wel aangrijpend, gemeente. Dat in één generatie, één geslacht, je de vraag krijgt, wat doet u nou? Dit is bidden, mevrouw. Grijpt u nou die aan vanavond in de preek in de richting van de ouders? Ga eens met je kinderen in gesprek. Of een Bijbel lezen. En gebed. God laat zich niet uitbeelden, nee, niet wie hij is, maar wel op een andere manier. Dat is het laatste stuk van de preek vanavond. Er is namelijk in de Bijbel wel op een andere manier sprake van het beeld van God. In de eerste plaats laat de Bijbel heel nadrukkelijk zien dat de Zoon van God het beeld van God is. Paulus gebruikt letterlijk die uitdrukking om dat ook te zeggen over Jezus. In hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk. Hij is het uitgedrukte beeld van God, Colossense 2. Er zijn in niet Jezus eigen woorden in de kring van zijn discipelen. Als Filippus aan hem vraagt, Heere, toon ons de Vader. Hij heeft de Zoon horen spreken over de Vader. Ik ga heen naar mijn Vader en uw Vader, naar mijn God en uw God. En Filippus daarover en reageert, toon ons dan de Vader. En Jezus zegt, wie mij ziet, die heeft de Vader gezien. Wie mij hoort, zo mag je dat aanvullen, heeft de Vader gehoord. In hem. Het beeld van God komt God tot ons. Nu hoor ik een jongere bij zichzelf al zeggen, ja maar dominee, de Heer Jezus wandelt niet meer onder ons. Hij kon dat wel tegen Filippus zeggen, maar in 2018 hier in de Bethelkerk klinken die woorden dan op dezelfde wijze ja. Is hij niet die tot ons komt in het gewaad van het woord? Onder de prediking van het evangelie? denk dat menig ouder het antwoord wel eens een keer gekregen heeft van een van de kleine kinderen. Als je dan vroeg waar heeft de dominee over gepreekt, dan is het natuurlijk meteen heel spontaan over de Heer Jezus. En eigenlijk klopt dat ook. Is hij niet degene die tot ons komt onder de prediking van het woord? En komt in hem niet Gods zelf tot ons? Is het niet waar dat wanneer we al luisteren naar de prediking van het evangelie onze ogen sluiten om niet afgeleid te worden wellicht? We zijn stem zo dichtbij horen klinken. Bij wijze van spreken alleen maar we onze handen nog hoeven uit te strekken. We raken hem aan. Dat is toch wat Paulus zei. Nou, bij u is het woord in onze nabijheid komt God tot ons. God speelt. Door de verkondiging van het evangelie. Er is ook een andere kant, gemeente. De Heer heeft ons verboden om een beeld van hem te maken. Het tweede gebod gebiedt ons om zijn beeld in ons leven te vertonen. Wij zijn geroepen om beeld van God te worden. Dat heeft al een keer eerder geklonken trouwens in de Heidelberger Catechismus. Kijkt u maar even met me mee. Dat begin van de catechismus. Toen onze doodstaat getekend werd en vervolgens ook gevraagd werd of wij al die geboden van God kunnen houden en of de Heer ons op een verkeerde wijze geschapen heeft. Keer op keer moesten we de Heer gelijk geven. Integendeel, de Heer heeft ons goed en naar zijn beeld geschapen. Laten we maar even kijken, zondag 3, vraag en antwoord 6. Dan wordt gevraagd, heeft dan God de mens al zo boos en verkeerd geschapen? Nee, hij. En dan staat er niet alleen, God heeft de mens goed, maar heel nadrukkelijk, naar zijn evenbeeld geschapen. Dat is in ware gerechtigheid en heiligheid, opdat hij God zijn schepper recht zou kennen, hem van harte liefhebben en met hem in de eeuwige zaligheid leven zou, om hem te loven en te prijzen. Het tweede gebod verbiedt ons dan wel om een beeld van God te maken. Het roept ons tegelijkertijd op om Gods beeld te worden. En te zijn. Bijvoorbeeld de strekking ook in het Nieuwe Testament, wanneer Paulus heel nadrukkelijk u en mij oproept om dan navolgers te worden van Jezus Christus. Daarmee bedoelt het Nieuwe Testament niet alleen om hem dus letterlijk te volgen, zoals wij wel eens iemand anders volgen. Maar om in ons leven steeds meer te vertonen wie hij was in zijn leven. Johannes noemt het op een andere manier. Wandelt zoals hij gewandeld heeft. Nou, dan staan we vanavond in het stuk van de dankbaarheid. Geen afgodsbeeld in onze huiskamer. Dat valt dan mee. Maar nu komt de roepstem van het evangelie tot ons. Om Gods beeld te vertonen in ons leven. Wat betekent dat nou, Gods beeld te vertonen in ons leven? Als ik dat zo zou vragen aan een willekeurige catechisant, die spreekt vaak zoals een oudere, zoals u en ik ook denken. Nou ja, dan moet je natuurlijk heel veel goede dingen doen. Een goed christen zijn. Als u een keer tijd heeft, gemeente, dan moeten we een keer het boek lezen van Maarten Luther. De vrijheid van een christenmens. Wie de reformatie wil begrijpen, moet dat boekje maar eens lezen. Nog geen 100 bladzijden, het is dun, niet zo groot formaat. Het leest heel snel als je niet uitkijkt. Luther zegt dat ook op ergens, in de richting van de Rooms-Katholieke Kerk. Hij verwijt Rome niet dat ze allerlei verkeerde dingen doen. Hij verwijt Rome vooral dat ze een verkeerd beeld van God hebben. En hij zegt, Rome, die wil ons goede christenen maken. Maar wat is nu een christen? Een christen is niet iemand die het goed doet in deze samenleving. Een christen is die Christus is voor zijn naast. Ik sla dat even met u open, Filippenzen 2. Luther grijpt dan naar dat gedeelte, Filippenzen 2. En hij citeert dat hoofdstuk dan en hij werkt dat dan ook in dat kleine geschriftje uit. Om uit te leggen wat hij met die uitdrukking bedoelt. Een kind van God is geen christen, een kind van God is Christus voor zijn naast. Luther zegt dan, kijk maar wat Paulus zegt in Filippenzen 2. En Paulus legt dat dan uit. Hij begint heel hoog in de hemel aan het begin van dit hoofdstuk. Uitleggend wat de ootmoed is. Ik zit nu bij vers 5. Want dat gevoelen zij in u, het welk ook in Christus Jezus was. Dus hetzelfde gevoelen dat in Christus was, moet ook in u zijn. Die in de gestaltenis God zijnde geen roof heeft geacht goden even gelijk te zijn, maar heeft zichzelf vernietigd. De gestaltenis van een dienstknecht aangenomen hebbende en is de mensen gelijk geworden. En in gedaante gevonden als een mens heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood, ja de dood des kruises. Daarom heeft hem God ook uitermate verhoogd en heeft hem een naam gegeven, welke boven alle naam is, opdat in de naam van Jezus Christus zich zou buigen alle knie dergenen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. Dat is Christus. Die heeft zichzelf in gehoorzaamheid aan God vernietigd. Hij deed niet een keer aardig tegen boze mensen. Hij gaf zichzelf voor boze mensen. Nou, dat is het tweede gebod, gemeente. Gods beeld vertonen. Dat gevoelen zij in u. Het welk in Christus Jezus was. Het tweede gebod brengt ons dus bij de gave, de vrucht van de geest. Die vrucht heet ootmoed. Is dat ook niet het lastige, gemeente? Vergun me dat ik het even zo zeg. Wanneer we keer op keer onze ogen moeten sluiten, onze handen moeten vouwen en gedwongen worden om te luisteren naar een stem die spreekt met gezag. En die al sprekend ons dwingt om klein, kleiner, kleiner te worden voor hem. Dan begrijp ik zo jongeren dat je op een gegeven moment gewoon eerlijk zegt, ja maar dominee, ik heb er wat tijd voor, maar geen zin. Omdat de jongeren dan op zijn klompen aanvoelt, als ik de Bijbel opensla, mijn handen ga vouwen, ja dat betekent mijn vrije leven, leggen in de handen van die ander. Dan ben je weg. Verkeerd beeld. Zeker, het is een zeer verkeerd beeld, maar dat zit daar wel achter. Niet alleen bij jonge mensen, ook bij oudere mensen, alleen die zeggen het niet zo. Maar daar begint het dus mee. Dat gevoelen zij in u. Wat ook in Christus Jezus was, die tijdens zijn leven geen glimp gezien heeft van zijn vader. Niets. die het alleen maar moest doen met het woord van zijn vader. Twee keer in zijn leven, voor zover wij weten, letterlijk de stem van de vader heeft horen klinken bij de doop van Johannes en aan de vooravond van zijn lijden en sterven op de berg der verheerlijking. Maar hij moest het net als wij met het woord doen. En hij heeft het ermee gedaan. Tot in de gehoorzaamheid van het kruis, zegt Paulus. Vertrouwde hij onvoorwaardelijk op zijn vader, die hij in die zware nacht van lijden en sterven niet zag, taal nog teken van hem hoorde. Maar de zoon kon niet geloven dat zijn vader de zoon prijs gaf voor eeuwig aan het oordeel. Hij hield zich vast aan de belofte van zijn vader, ziende op de vreugde die hem was weggelegd. Maar er is een voorbeeld. Ook in de heiliging. Opdat wij in gemeenschap met hem ons zouden oefenen. In het onvoorwaardelijk luisteren naar Gods stem. In alle omstandigheden van het leven. Ik trek nog één lijn, gemeente. Het gaat om het beeld van God. Gods beeld, zijn zoon. Gods beeld, zijn kind. Tegenover de anderen. Maar als we nou vanavond aan het einde van dit gebod staan, wil ik net als de vorige keer, en ik zal dat bij de behandeling van de andere geboden ook steeds gaan doen, we kijken met u aan het slot van de preek naar die drieslag in de catechismus. We staan hier bij het gebod. Wat heeft de Heer nou beloofd met het oog op dit gebod? We kunnen vanavond op twee manieren naar huis gaan met het gevoel we schieten aan alle kanten tekort. Helemaal als het zo naar je toe komt, dat gevoel zij in u het welk ook in Christus Jezus was. Dat Luther en daarachter het Nieuwe Testament ons voorhoudt om Christus te zijn voor onze naasten. Nou ja, Christen, dat lukt dan nog wel, daar hebben we onze eigen gedachten over. Maar Christus. We kunnen vanavond aan de hand van dit tweede gebod ons ook allereerst laten onderwijzen. Ja, dan moet inderdaad de ogen dicht en de oren open. Door de belofte van het evangelie. Laten we dat ook even doen, gemeente. Ik kijk even met u naar vraag en antwoord 71. Vraag en antwoord 75. Een van de beloften die de catechismus ons heeft voorgehouden. Dat is een stukje over het heilig avondmaal. En let u even op de woordkeus die de Heidelberger Catechismus hier gebruikt, als het gaat over horen en zien. Dan zegt de Catechismus in vraag en antwoord 75, hoe worden wij in het heilig avondmaal vermaand te verzekeren dat gij aan de enige offerande van Christus aan het kruis volbracht en aan al zijn goed gemeenschap hebt? Is het antwoord, alzo dat Christus mij en alle gelovigen tot zijn gedachtenis van dit gebroken brood te eten en van deze drinkbeker te drinken bevolen heeft, en daarbij ook beloofd heeft. De belofte. Wat? Eerstelijk dat zijn lichaam zo zeker voor mij aan het kruis geofferd en gebroken en zijn bloed voor mij vergoten is, als ik met de ogen zie. Niet om het als God te gaan vereren, maar wel ten andere, als ik zie dat het brood van de Heere mij gebroken en de drinkbeker mij meegedeeld wordt, en ten andere dat hij zelf mijn ziel met zijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed zo zekerlijk tot het eeuwige leven spijst en laaft. Als ik het brood en de drinkbeker des Heeren als ware waartekenen van het lichaam en bloed van Christus uit de hand van de dienaar ontvangen met de mond geniet. Wat de catechismus hier wil zeggen is dat wanneer ik God wil zien zoals hij werkelijk is en zich aan mij wil openbaren, dan kan het niet anders dan dat ik in gehoorzaamheid naar van Gods stem ook kom op de plaats waar de Heere zich wil laten zien. En dat doet hij in de tekenen bijvoorbeeld van brood en wijn, in het breken van het brood en in het vergieten van de wijn, toont God in Christus wie Hij voor mij wil zijn. Daar wordt uitgebeeld wat Christus gevoelen is. En daar wordt meegedeeld wat Paulus bedoelt. Dat gevoelen zij in u. Wat ook in Christus Jezus was. Ja, dat kan toch niet anders. Wanneer ik met een gelovig hart en met gelovige ogen het brood ontvangen tot mij neem en de beker der dankzegging aan mijn mond stel, dan word ik inderdaad helemaal niets meer in mezelf. Dan wordt aan de avondmaalstafel toch ook beoefend. Hij moet wassen. En ik minder worden. Dan ziet het geloof toch door de belofte heen. En ziet hem en in hem wie God is. In zijn recht en in zijn genade. In zijn heiligheid en in zijn barmhartigheid. In zijn liefde. En in zijn ontferming. Dan hoef ik ook niets meer te zien. Dan in de tekenen zijn stem te horen. Want hij zegt bij dat teken. Doe dat. Totdat ik kom. Totdat ik aanschuif als gastheer. Het lam. Aan het hoofd van de tafel zit. Om zijn kinderen te delen, niet meer met brood en wijn. Maar te delen in de liefde van God. Dit is de belofte. Die hoort bij dit gebod. Het tweede gebod is onlosmakelijk samen verbonden met het evangelie. En de tekenen van het evangelie. Dat is ook een van de redenen waarom er rondom de avondmaalstafel ook zoveel verwarring is. Niet alleen om degene die afblijven, maar ook onder degene die aangaan. Het heeft bijna altijd te maken met het beeld van God. Wat voor beeld van God heb je? Als je aangaat of als je afblijft. We maken de laatste sprong. We gingen van het gebod naar de belofte. We gaan nu als laatste naar het gebed. Vraag en antwoord 122. Kijkt u maar even met me mee. Vraag en antwoord 122, zondag 47 is dat. Er wordt gevraagd, welk is de eerste bede? Uw naam worden geheiligd. En let u even op die eerste woorden van de uitleg. Dat is, geef ons allereerst dat wij uw recht kennen. U kennen zoals u gekend kan en wil worden. En u in alle werk, in welk uw almacht, wijsheid, goedheid, gerechtigheid, barmhartigheid en waarheid klaarlijk, duidelijk schijnt, heiligen, roemen en prijzen. Daar wil het tweede gebod ons dus brengen. Dat we luisterend naar de belofte van het evangelie, aan de avondmaalstafel zien wie God in Christus werkelijk is. Opdat we van de avondmaalstafel teruggaan naar de binnenkamer. Onze handen vouwen. Vanuit ootmoed, jazeker. Maar ook vanuit de verwondering. Geef dat wij u recht kennen. Heren, nou zat ik vanmorgen in de kerk en zag ik de avondmaalsbediening of ik mocht eraan deelnemen. En tot mijn ontdekking kwam ik erachter dat u zo totaal anders bent dan dat ik altijd van u heb gedacht. Daarin aanbid ik u in uw soevereiniteit en vrijmacht. En beleid ik mijn onkunde en geestelijke dwaasheid. Maar het schept in mijn hart ook dat heilige verlangen. Geef dat ik u recht mag kennen. Om hier al luisterend naar uw stem geoefend te worden. Maar om ook het verlangen te voeden. dat bij wijze van spreken niet langer kan wachten, maar uitziet naar het moment dat de Heere de deur van de binnenkamer zo zachtjes open doet. En tegen me zegt, kom nu maar naar buiten. Dan mag je me zien zoals ik echt ben. Dan gaan de ogen open. Gevouwen handen gaan open. Dan gaat mijn Bijbeltje dicht. Dat was een gids voor onderweg. Dan sta ik voor God. Handen uit naar de Heere. En mag ik het uitroepen voor waar. Gij zijt een machtig God. Groter, heerlijker, ver boven mijn denk, weten en kennen van u. U bent God, de Heere. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Heer, het is een wonder dat u gekend wil worden. Dat bent u niet aan ons verplicht, maar u bent daartoe wel bewogen. Uw innerlijke ontfermingen bewegen u om uzelf kenbaar te maken, te openbaren. Ook in het leven van kinderen, jonge mensen, volwassenen en ouderen. En we mogen u vragen, wilt u dat ook doen in het midden van onze gemeente? Daarin niemand voorbij gaan. Moet uw stem laten klinken met macht en gezag. En zo harde harten verbreken. Teer, zacht en gevoelig maken. Opdat ze afgestemd worden op u. En zo ook in dit leven zich steeds meer en meer mogen oriënteren. Al luister het naar uw stem, op uzelf. We leggen ook de gemeente neer voor u, Heer. U weet ook van de moeite en de zorgen die er zijn in het midden van onze gemeente. Ook als het gaat om Bijbellezen. En gebed, de jonge mens, we vragen u om wijsheid en voorzichtigheid voor vaders en moeders om dat op de juiste wijze aan te kaarten en op het juiste moment aan de orde te stellen. Wilt u hen daarin helpen en bijstaan, maar ook geven dat onze jonge mensen uit zichzelf hun hand uitstrekken naar uw woord, knieën buigen voor u, zich over mogen geven aan u. U wilt toch niets liever, Heere, dan ook onze kinderen en onze jongeren brengen aan de voeten van het kruis. Daar waar u zich kan en ook wil leren kennen zoals u echt bent. Ik bid u ook om gebed, volharding in het gebed. Ook om een geestelijk herleven in het midden van onze gemeente. Gedenk daarin ook aan de dagen van weleer, Heere, u die zo rijk hebt willen werken ook in het verleden in deze gemeente. Wilt u dat ook nu doen, in deze tijd? Ons daarin niet voorbij gaan en overgeven aan onszelf. We bidden nu ook voor een ieder van ons persoonlijk, als we deze plaats verlaten. Wees ons nabij. Geef dat we elkaar weer mogen ontmoeten rondom uw woord. Gedenk gezinnen die aan het einde van de week ook op vakantie gaan, wilt u hen beschermen. Bewaar ons in alle omstandigheden, allereerst voor onszelf. Bewaar ons bij u. Bewaar ons ook voor een onvoorbereid sterven. Hoor ons gebed, om Jezus wil. Amen.